Amen. Amen. En juist in deze situatie, lieve mensen, komt er een spreuk voorbij. Al een paar keren de laatste paar maanden. En die spreuk zegt, en dat heeft mijn hart heel diep geraakt. Zij die opgeven, zullen nooit weten hoe dicht ze bij de overwinning waren. En dat raakt mijn hart, zo'n spreuk. Hij hangt ergens in een of ander gezondheidscentrum bij ons in de buurt. En dat triggerde mij. En ik denk, het zou wel een spreuk van de Heer kunnen zijn. Zij die opgeven, zullen nooit weten. Hey Jan, hoe is het jongen? Goed dat je er bent. Zij die opgeven, zullen nooit weten hoe dicht ze bij de overwinning zijn. En misschien zit jij in een situatie dat je het bijna dreigt op te geven. Dat je denkt van, het wordt me zoveel. Ik zie er geen gat meer in. Waar is die God eigenlijk? Waar is dan die overwinning? Waar is Hij dan die beloofd heeft om voor me te zorgen? Lieve mensen, blijf je aan God vastklemmen en geef niet op. Hij roept het met een hoorn uit de hemel vandaan. Hey, hallo, ik ben er voor jou. Ik help je, ik draag je, ik zal je dat setje geven. Ik zal je precies op tijd voorzien in hetgeen wat je nodig hebt. Ik kan er zo enthousiast van worden, want de laatste tijd gaan we best door moeilijke tijden. Maar elke keer op het juiste moment zien we, hey, daar is ineens God. Daar is ineens God. Mensen die midden uit het land vandaan bij ons op de bel drukken. En die een envelop komen brengen en ik maak hem later open, er zit 500 euro in. Hallo? Zo werkt God. En dat is niet alleen op financieel gebied, dat is op allerlei gebied waarin de Heer laat zien, wacht even, ik ben er ook nog. Ik ben er ook nog. Die tekst die zegt in Jesaja 60, duisternis zal de aarde bedekken, maar dan komt er iets, maar dan staat er achter de komma, maar over u zal het licht opgaan. En de duivel is bezig in deze tijd om angst te zaaien onder de mensen. Alles wat er gebeurt met de IS-groepen en met Boko Haram of hoe heette al die grapjassen. Maar dan is er ook nog God. Wij zijn geroepen om niet onder angst te leven, maar wij zijn geroepen om lichtdragers van zijn koninkrijk te zijn. Wij zijn niet de staart, we zijn de kop. Wij behoren tot de overwinnende groep. Waarom? Omdat Jezus voor ons uittrekt. En houd dat goed vast. Vandaag wil ik met u spreken over eenheid. Als je kijkt naar het goddelijke beeld, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die leefden en die leven nog steeds in volmaakte eenheid. Wat is de kracht van een gemeente? Eenheid. De Petrusbrief spreekt over levende stenen. Tussen stenen die aan elkaar verbonden worden in een natuurlijke. Piet, dat weet jij heel goed. Hoeveel stenen heb jij in je handen gehad in je hele leven? Nou, dat zijn er ontelbare. Piet is van nature een doener. En Piet heeft heel veel gemetseld. Heel veel gebouwen, heel veel huizen. Vorig jaar of anderhalf jaar geleden heb ik Piet zelfs nog geholpen met een hele nieuwe voorkant van zijn huis. En maar stenen sjouwen, en maar stenen metselen. Als je niet het juiste cement, dus de juiste samenstelling tussen die stenen doet, nou dan kun je het net zo goed niet doen, want dan komt er storm of regen en dan waait die hele muur weer om. Piet leerde mij in Spanje de juiste ingrediënten in die betonmolen te gooien, want als niet de goede samenstelling erin gaat, heb je cement dat nergens toe leidt en die stenen vallen weer uit elkaar. Dat is een prachtig beeld. Wat is het cement in de Bijbel van eenheid in de gemeente? Is liefde. Liefde van God, je zei het net al met je opening en net ook weer een paar keer, dat de liefde van God ons samenbindt. Maar eenheid wordt aangevallen door verschillende factoren. Een van de factoren waardoor eenheid wordt aangevallen is de tegenstander van God, de duivel. Die probeert mensen uit elkaar te trekken in relaties, in je huwelijk, in je gezin, in je familie, maar ook in een kerkelijke gemeenschap. Hij probeert mensen een wicht te drijven. Want hij weet dat de kracht van de gemeente is de eenheid, de liefde onder elkaar. Want dan zegt Jezus, dan zal de wereld weten dat ik werkelijk God ben, dat ik leef. En daarom probeert hij altijd te wrikken tussen mensen. Een andere factor om de eenheid van de gemeente te bestrijden is ons eigen ik. Oh. Een mens zit nou eenmaal zo in elkaar met een eigen karakter. En als wij wederom geboren zijn en we zijn aangeraakt door de Heilige Geest, dan gaat die geest in ons werken en die probeert ons karakter zo te vormen dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Wij zijn het evenbeeld van God. We zijn gemaakt door God naar zijn evenbeeld, zegt Genesis. En daarom is het noodzaak, als je tot levend geloof bent gekomen, dat je de Heilige Geest toestaat in je leven om aan je karakter te sleutelen. Dat eigen ik moet eruit. Maar daar hebben we allemaal op zijn tijd last van, onze eigen natuur, onze eigen ik, en de Bijbel noemt dat vlees. De Romeinenbrief zegt, er is een voortdurende strijd in ons geestelijk leven tussen vlees en geest. Als twee mensen woorden met elkaar hebben en een van de twee is niet bereid om die andere een stap tegemoet te komen, omdat die blijft zeggen, ja, maar wat er ook gebeurt, ik heb gelijk. Ken je dat? Als twee mensen een probleem hebben, ja, maar ik heb gelijk. Ik was eens met iemand in discussie ergens over en ik vond dat ik gelijk had. En we kwamen heel dicht bij elkaar en op een gegeven moment ging die persoon staan. En die zei tegen mij, wil je me vergeven voor hetgeen wat ik je aangedaan heb? Ik zei, natuurlijk wil ik je vergeven. En terwijl ik hem een hand gaf en terwijl we allebei vergeving uitspraken, toen zei hij erachteraan, en toch heb ik gelijk. Ja, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Als je vergeving vraagt aan die andere persoon, dan is het de bedoeling dat je het ook opruimt uit je hart en loslaat. Vergeving vragen aan elkaar betekent, je stapt uit je gevangenis van onvergevingsgezindheid. Iemand die niet bereid is te vergeven, die plaatst zichzelf in een geestelijke gevangenis. Einde geestelijke groei, omdat jij altijd met die wrok en met die bitterheid in jezelf blijft rondlopen. Je belemmert de groei van de geest. Je belemmert Gods geest die in jou wil gaan werken. We gaan een stukje lezen. Zoek u alvast maar op. Efeze 4. U zult het vandaag moeten doen met 16 kilo minder kool. Sinds de vorige keer ben ik 16 kilo afgevallen. Sommige mensen denken misschien dat Koos de jongste broer hier staat, maar dat is niet zo. Ik ben gewoon 16 kilo kwijt. En daar voel ik me heel goed bij. Dat komt zo een paar maanden geleden, ongeveer in de zomer, voel ik me al een hele tijd lichamelijk helemaal niet prettig. We hebben er een aantal keren voor gebeden, maar dat zeurderige gevoel dat bleef maar in mijn lijf. Ik denk, dat klopt iets niet. Ik maakte me toch zorgen. En na heel veel aandringen van Tineke, want ik ben echt niet zo'n dokterloper. Ik wil het altijd eerst zo lang mogelijk van God verwachten. Maar ze zegt, ga nou een keer naar de dokter en laat je bloed nakijken en laat je nou eens controleren, bla bla bla. Nou oké, zo gezegd, zo gedaan. En die huisarts die constateerde een suikergehalte van 9,7. Oei, voor de kenners onder ons is dat erg hoog. Het was een behoorlijk overgewicht. Ik woog op een gegeven moment 104 kilo. En de dokter had twee adviezen. Hij zegt, ik zeg, dokter, heb ik nu suikerziekte? Hij zegt, nee, dat heb je niet. Maar er kunnen wel een paar, je moet wel een paar dingen gaan doen. Hij zegt, ik zal je naar een diëtiste sturen. En wat voor sport heb je voorheen gedaan? Ik zeg, wielrennen. Ik heb mijn racefiets nog bewaard. Hij zegt, als ik jou was, zou ik hem toch weer oppakken. Ga beginnen met sporten, meer bewegen. En ga je ook aan die dieetlijsten houden. Ik heb het gedaan. Nu ongeveer. Hoe lang? 4 maanden? 5 maanden? 5 maanden. Precies aan die dieetlijsten gehouden. 3 keer in de week de racefiets gepakt. En zie daar het resultaat. 16 kilo kwijt. En suikerspiegel normaal. 4,5. Dus lieve mensen, voor de mensen met een beetje overgewicht, het is allemaal mogelijk, hè? Als je wil, is het mogelijk. Efeze 4. Ja, dat maakt de tongen los, dat hoor ik al. Zitten elkaar eens aan te kijken? Nou, het zou voor jou ook wel wat zijn. Geweldig. Efeze 4. Paulus schrijft hier een brief aan de Efeziërs, aan de gemeente te Efeze. En Paulus zegt daar iets heel belangrijks. Hier begint hij over die eenheid die zo belangrijk is. Ik zeg Paulus, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraagt elkaar uit liefde. Verdraagzaamheid. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen, door allen en in allen is. Paulus is hier heel duidelijk. Door de werking en de kracht van de Heilige Geest is het mogelijk om de eenheid te bewaren. Ik krijg het nu alweer warm. Het is mogelijk om die eenheid te bewaren, zegt Paulus hier. Maar wat is er nodig voor die eenheid? Johannes 13. Ook daar een paar versen. Het cement tussen de stenen. Het cement van goede samenstelling. Anders vallen de stenen op den duur weer uit elkaar. En dat is wat de tegenstander wil. Hij wil dat die stenen oneenigheid met elkaar krijgen. Hij wil die liefde uit die gemeente verdrijven. Hij wil kilheid brengen. Hij wil afstand creëren. Hij wil een wicht drijven. Want hij weet, nogmaals, dat de kracht van Gods gemeente, dat de kracht van het lichaam van Christus is eenheid. Eenheid. Hij zegt in Johannes 13 vers 34, terwijl hij spreekt over de hemelvaart, dat hij straks naar zijn vader zal gaan. En dan zegt hij, ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkander lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Met andere woorden, liefde is het cement. Indien gij liefde hebt onder elkander. Een mens is geschapen naar Gods beeld. We weten hoe dat gegaan is in Genesis 2. God boetseerde de mens uit de vochtige klei, uit de vochtige aarde. Uiteindelijk bukte God zich, als ik dat zo menselijk een beetje mag voorstellen. En hij blies zijn levensadem, zijn ruach, in de mens. En daardoor werd de mens een levend wezen. We zijn geschapen naar het beeld van God de Vader. Gods geest heeft daardoor woning in ons gemaakt, zegt de Bijbel. Romeinen 8 spreekt daar fantastisch over. Heel veel mensen, ontdek ik vaak, halen twee dingen door elkaar. Het werk van de Heilige Geest is een voortdurend proces in ons geestelijk leven. Dat is wat anders als de positie die we hebben ontvangen bij onze wedergeboorte. En daar maken heel veel christenen een fout. Die denken, ik ben wederom geboren. Ik ben nu een zoon of dochter van God geworden. En nu is het allemaal perfect. Nu is het allemaal klaar. En dat is dus niet zo. Onze positie waarvan je uit mag opereren is de positie van in Christus zijn, zegt de Efezebrief. Je bent geplaatst in Christus en van daaruit mag je leven vanuit zijn autoriteit en vanuit zijn gezag. Maar het is wel in ons geestelijk leven een voortdurend proces. Paulus zegt een voortdurende strijd tussen vlees en geest. We hebben een keuzemogelijkheid. Ga ik vandaag voor goed of ga ik vandaag voor fout? Poets ik 's morgens mijn tanden of laat ik het en stink ik uit mijn straatje? Dat is een keuze die je kan maken. Dat is een keuze. God heeft in ons systeem een keuzemogelijkheid gelegd. Dus haal het niet door de war dat je zegt van, in Christus zijn we volmaakt, maar het is wel een groeiproces in mijn geestelijk leven om naar die volheid in Christus, om naar die volmaakte groei toe te groeien. Als je kijkt naar Handelingen 5, om daar een voorbeeld van te geven. Ik hou ervan om voorbeelden uit het woord te geven. Als je kijkt naar de situatie van de eerste gemeente, Ananias en Safira. Een duidelijk voorbeeld. Zij waren wederom geboren. Ze waren aangeraakt door de geest. Maar zij besloten om te gaan liegen. Het was dan gebruikelijk als je bezittingen had, dat je die bezittingen verkocht. En dat je dat samen ging delen met de minder bedeelde mensen van toen de tijd, zodat iedereen het even goed had met elkaar. Je gebruikte je goederen en je bezittingen om de gemeente te helpen. Om je broers en zusters op een beter niveau te brengen. Ze waren wederom geboren, gevuld door de Heilige Geest, maar ze namen een verkeerd besluit. Elk wederom geboren mens heeft een wil om een verkeerd besluit te nemen. Anders zouden we volautomatische marionetjes uit de hemel zijn. Dan was het hier allemaal perfect. Dan zou Jezus ook niet naar de aarde hoeven komen, want dan waren we perfecte wederom geboren christenen geweest. Een opmerking van Jezus aan de scharen die hem volgden. In Lucas 14 lezen we dat grote scharen, menigte trokken met Jezus mee. Je kan je afvragen waarom ze met hem mee trokken. Was dat omdat ze zoveel van hem hielden? Was dat omdat ze zoveel van hem wilden leren? Of was dat omdat ze op zoek waren naar sensatie van wonderen en tekenen? Ik denk veelal het laatste. Toen Jezus in Lucas 14 heel direct tot hun hart begon te spreken. Als jij niet bereid bent om met je eigen ik te breken. Als jij niet bereid bent om je vlees aan het kruis te brengen. Dan kun je mijn volgeling niet zijn. En wat staat er op het eind van dat verhaal? En velen volgelingen verlieten hem. Voor christenen is het ook vaak moeilijk. We zingen dat zo makkelijk, hè? O Heer, ik geef mij volkomen aan U. O Heer, hoe is dat lied? Vul mij, breek mij, zend mij. Met andere woorden, doe maar met mij wat U wilt. Ik zou bijna in Nederland zeggen, als U maar niet aan mijn portemonnee komt. Er zijn soms van die kamertjes in ons leven die we zo moeilijk vinden. Totdat we echt ontdekken wat de geestelijke sleutel van geven en ontvangen is. Het is voortdurend in ons leven maken, ook in mijn leven, ik spreek ook tegen mezelf vanmorgen, voortdurend keuzes maken om Jezus te volgen. Het is voortdurend keuzes maken. En de eenheid bewaren in een gemeente zoals deze is voortdurend de keuze maken, heb ik mijn broer lief of heb ik hem niet lief? Heb ik mijn zuster lief of niet lief? En dan niet zo met dat gevoel van, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Daar heb ik het niet over, ik heb het erover met je eigen liefde. Met je eigen natuur. Het is zo makkelijk om dat koortje te zingen. Ik heb je lief met de liefde van de Heer, dat bedekt bijna alles. Dan hoef je jezelf niet te geven, dan hoef je zelf niet iets te doen. Maar hier in Lucas zegt Jezus, wil je je eigen leven op het altaar brengen? Wil je laten sleutelen aan je karakter? Wil je dat eigen ik laten doden? Jezus zegt, je vlees moet dood. En dat is echt oud, dat doet soms pijn. Als je zeker weet dat je in je recht staat, als je zeker weet dat je gelijk hebt, als je het liefst dat zeker weten niet meer wil loslaten, dan is er ook geen opening om tot elkaar te komen. Jezus zegt op zeker moment, als de discipelen een geschil hebben, is er iemand onder u die de minste wil zijn. Degene die de meeste wil zijn in mijn koninkrijk, die zal de minste moeten zijn. Jezus is niet gekomen om te heersen. Ze hadden een totaal verkeerd beeld van Jezus. Ze dachten dat hij de koning van de Joden zou worden, dat hij de koning van Israël zou worden, dat hij op de troon in Jeruzalem zou plaatsnemen en dat hij de Joden of de Romeinen eruit zou schoppen en dat ze peace en vrede zouden hebben. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Jezus was juist gekomen om de minste te willen zijn. Jezus was juist gekomen om te dienen. En daar hadden ze het heel moeilijk mee. Het is een keuze die we maken. Als ik, laat ik maar bij mijn eigen huwelijk houden, bij mijn eigen gezin. Ik heb ervoor gekozen, en dat doe ik niet uit slijmerigheid, begrijp me goed, ze weten hoe ik erover denk, maar ik wil even heel open zijn. Ik heb ervoor gekozen om niets en niemand tussen mijn vrouw en mij in te laten komen. En waarom zeg ik dat? Dat werkt hetzelfde met een broer en een zus in de gemeente. Jij moet een besluit nemen om niets en niemand tussen jou en je broer in te laten komen. Geen roddel, geen achterklap, geen vervelende getuigenis. Ik heb wel eens gezegd, als iemand bij me komt om over anderen te praten, wil ik het niet horen. Want waar leidt dat toe? Negativiteit. En als je meegaat in negativiteit, lieve mensen, dat is een splijtswam in de gemeente. Ken je die mensen die jou bellen naar de gemeente? Nou, dat was ook wat met die Marinus, hè? Die zei dat en dat vanmorgen. Nou, ik was er helemaal niet mee eens. Wat vind jij ervan? Dat is zo slecht. Ze kwamen eens bij een oudere dame in de gemeente klagen over de voorganger. Weet je wat die oudere dame zei? Heel erg goed. Die kende de principes van de Bijbel. Ze zegt, we moeten niet klagen over de voorganger, we gaan ervoor bidden. We gaan ervoor bidden. Dat is wat Jezus wil. Klagen over iemand of negatief geroddel. Lieve mensen, de stenen vallen uit elkaar. Geloof me. Het is een negatieve splijtswam in de gemeente. Maar we moeten staan op het woord van God door te zeggen, ik besluit dat er niets tussen mij en tussen mijn broer in komt te staan. Want ik wil de eenheid in de kerk bewaren. En dat is wat Jezus ons wil leren. Maar we zijn in ons natuurlijke zo gauw geneigd om op onze strepen te gaan staan. En als we niet oppassen, dan rennen we naar een wereldse rechter of een wereldse advocaat om ons gelijk te halen. En Jezus zegt, is er iemand onder u die de minste wil zijn? Die wil zeggen, wil je me vergeven? Die wil zeggen, zullen we samen bidden om de eenheid te bewaren? En je mag anders over dingen denken. Ja, het mag, gelukkig. En je mag ook fouten maken. Als ik geen fouten had mogen maken, had ik nooit geen prediker geworden. Ik ben niet perfect. Ik ben niet normaal. Kan je die eruit wissen? Reset. Reset. Oh, wat erg zeg. Nou ben ik gelijk de draad kwijt. Goed hè? Waar was ik gebleven? Kijk of je op zit te letten.
Ik ben niet normaal.
Goed, hij zit goed op te letten hè. Hij zegt dat ik niet normaal ben. Nou, ik spreek je na de dienst, vriend. Ik bedoelde, ik ben niet perfect. Niemand is perfect. Ze brachten die overspelige vrouw bij Jezus. En wat zei Jezus? Dat zei hij ook. Maar wat zei hij tegen die lui die stenen gepakt hadden? Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En weet je wat hij hoorde? Hij sloot zijn ogen. Hij schreef iets in het zand. En weet je wat hij hoorde? De stenen lieten ze vallen en ze smeren hem allemaal. En vaak als we problemen hebben onder elkaar, dan is het de bedoeling dat je het met rust laat, dat je voor elkaar gaat bidden. En dat bewaart de liefde, dat bewaart, dat bewerkstelligt eenheid in de gemeente. En die smeerlap, die tegenstander van God, die weet dat. En die schiet pijlen op de gemeente af. Weet je, het schild van geloof moeten we opheffen om die brandende pijlen te doven. Weet je wat het schild van geloof is? Gezamenlijk bidden. Gebed. Voor elkaar bidden. Daar hef je het schild van geloof mij op. Heel veel mensen in hun karakter, dat is ook zo'n voorbeeld, laten hun leiden door gevoel en emotie. Dat is zo verkeerd. Ik heb het wel gehad met iemand in onze gemeente toen ik nog voorganger was. En die kwam bij me na de dienst en die zei, je zag me wel, maar je groette me niet eens. Wil je dan in ieder geval, ja ik zeg, ik was druk met allerlei voorbereidingen. Ik ben al met de start van mijn boodschap bezig. Ik moest nog dingen regelen vanmorgen. Ja, maar je ziet me toch, dan kan je me toch even groeten. Hoe werkt dat als je 200 kerkleden hebt? Goedemorgen broeder. Goedemorgen zuster. Nou, hoe lang is dat? 5 seconden x 200. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Hij zei, wil je dan in ieder geval naar me zwaaien dat je me gezien hebt? Gevoel en emotie. We moeten volwassen worden. We moeten volwassen christenen zijn. Paulus spreekt daarover. Er is een geestelijke groei. Als je pas tot bekering komt, dan ben je nog een geestelijke baby. Heel veel christenen die al 10 jaar onderweg zijn, zitten zondagsmorgens nog steeds aan een zuigfles. We moeten geestelijk volwassen worden. Wat de wereld nodig heeft, wat de gemeente nodig heeft, zijn geestelijke vaders en geestelijke moeders en niet geestelijke baby's. Dat mag een periode, maar als je de alfa-training hebt gedaan en een discipelschap-training en je bent een paar jaar met de Heer onderweg, dan mag je verwachten, zegt Paulus, dat je doorkneed bent in de schriften en dat de Heilige Geest zijn werk door jou kan doen. Dat je niet meer steeds afhankelijk bent van andere mensen. Ik heb een probleem en ik bel direct de voorganger. Voorganger, ik voel me niet zo lekker. Wilt u voor de telefoon voor me bidden? Natuurlijk wil ik bidden. Maar waar is jouw geestelijke volwassenheid? Schop die duivel onder zijn kont in Jezus' naam. Ga zelf staan in je autoriteit en in je gezag. Dat hebben we allemaal ontvangen. Je hoeft niet afhankelijk van een ander te zijn. Het is dat rechtstreekse lijntje naar de troon. Ik zeg wel eens, bij je wedergeboorte heb je een geestelijke navelstreng ontvangen. Je bent los van je vader en moeder. Het gaat om jou en om God. Maar we jengelen maar door. Ja, maar die zei dit en die zei dat. En we blijven baby's in het geloof. De Heer wil dat we geestelijk gaan groeien. En dat we op gaan staan. Jij mag zijn wie je bent. Zijn herstellende kracht heeft je aangeraakt. Hij wil de gaven en talenten die in je zou gelegd tot ontplooiing brengen. En gaan doen waarvoor je geroepen bent. De gemeente in Nederland moet opstaan en gaan doen waarvoor ze geroepen zijn. Dat is lichtdragers zijn. Dat is richtingaanwijzers richting Jezus. Nergens anders voor. Maar we blijven maar jengelen onder elkaar en papflessen uitdelen. En luiers omdoen op zondagmorgen. Lieve mensen, word volwassen. Neem je positie in. En ga doen waarvoor je geroepen bent. Waar je woont, waar je werkt, waar je op de bus staat te wachten. Jij bent degene die het licht van Christus mag uitdragen. En waar jij komt is geen duisternis meer. En waar jij komt is de kracht van God. En waar jij bezig bent, daar is autoriteit en gezag van het koninkrijk. En dat moeten we elkaar voorhouden. Er moet weer een atmosfeer van eer komen onder elkaar. Geweldig dat God jou zo gebruikt. Nee, we zijn jaloers als iemand gevraagd wordt voor een positie. Ik had het eigenlijk willen doen. Ik voel me helemaal niet zo prettig dat hij dat of dat mag doen. Schijt toch eens uit. Kinderen, als ze ergens komen. Ja, mam, ik wil wel met je mee, maar als Keesje er is, wil ik er niet naast zitten. Of als kinderen achter in een auto, ik wil achter papa zitten en niet achter mama. Ik maak me veel te druk, dat ding dat schiet alle kanten op. Nou is het hele beugeltje weg. Maar dat zit er aan mijn broek zeker, ja klopt. Nou, kom straks wel. Maar wij moeten geestelijk volwassen worden. Gods geest wil ons aanraken. Hij wil ons karakter vormen. Zodat wij leren op eigen benen te staan. En niet dat de voorganger met een fietsje, jouw fietsje moet vasthouden om jou geestelijk gezien in beweging te houden. Ken je dat? Dat je vroeger met je kind door de straat heen rende op zo'n driewieltje. En mijn zoon en mijn dochter zaten erop en ik liet ze af en toe stiekem los. En dan vielen ze bijna en dan greep ik hem weer. En zo zijn wij vaak ook als kerkleden. afhankelijk van anderen. En natuurlijk heb je in die gemeenschap elkaar nodig. Gebedsavonden, bijbelstudies, de zondagmorgendiensten, kringenwerk. Helemaal geweldig, maar het gaat om jouw lijntje met God. Het gaat om jouw lijntje naar boven. En het gaat erom dat de Heilige Geest zijn werk mag doen in jouw leven. En is dat moeilijk om iets te herstellen? Ja, dat is hartstikke moeilijk, want het raakt je eigen ik en het raakt je vlees. Maar die voortdurende strijd zullen we allemaal mee gaan maken. Ik heb iets ontdekt. Als er staat in de Matthäusbrief, in het Matthäusgedeelte, dan staat er, hij is, waar ik het net over had, over je wedergeboorte, hij is de doper met geest en met vuur. Waar zou dat vuur voor geweest zijn? Als je goed nadenkt over mijn boodschap, waar zou dat vuur voor staan? Hij raakt je aan met zijn geest, hij vult je met zijn liefde. Oh, je gaat in tongen spreken, je denkt, wauw, ik ben nu een zoon, ik ben een dochter van God geworden. En je leeft op de roze wolk, je kent alles aan voor jouw gevoel, want ik ben een kind van God. En wie zal mij wat doen? Halleluja! Ken je dat gevoel? Nee, jullie niet, want je zit allemaal te kijken van waar heb je het over. Geweldig, hè? Die eerste liefde, hè? Maandenlang liep ik over de toppen, jongen. Ik dacht dat ik alles aan kon. Ik was er zo vol van. Ik zei tegen mijn oudste broer, als jij je morgen niet bekeert, dan ga je naar de hel. Oeh. Fout. Gelukkig mogen we fouten maken. Ik moet het een beetje genuanceerder brengen. Maar waar staat dat vuur voor? Doper met geest en met vuur. Ik denk, als het vuur van God jou aanraakt, dan is alles van je eigen ik is weg. Het schroeit weg, het brandt weg. Het is er niet meer. En dat vuur van God hebben we weer nodig. Niet dat eigen ik, niet dat natuurlijke, maar God wil ons leren om te wandelen in dat bovennatuurlijke. En niet omdat wij zo goed zijn, maar we zijn opnieuw gegrepen door de Heilige Geest. Hij brengt ons meer in de diepte van afhankelijkheid. En we zien bovennatuurlijke dingen in ons leven gebeuren. Ik had zo'n verlangen om weer een zendingsreis te maken. En zeggen, Heer, ik heb zulke geweldige tijden gehad met Piet in Spanje. Met een vriend in Roemenië. Vorig jaar met Tineke in Zuid-Afrika. Heer, ik heb geen werk in Nederland. Use me, Lord, come on. Dan sta ik te roepen op de vliering. En van de week belde mij iemand. Heb jij misschien zin om mee te gaan een maand naar Suriname? Halleluja! Geweldig! God antwoordt als we bidden. God doet zijn werk door ons heen. En het is bovennatuurlijk wat er gebeurt. Niet alleen financieel, dat is prachtig. Maar ook geestelijk. Dat we zien als wij ons geven, dat de Heer een stap verder met ons wil gaan. Maar het heeft te maken met keuzes. Het heeft met ons eigen ik te maken. Sommige mensen zeggen wel eens over die eerste liefde. He, ik leerde Tineke kennen. Ik had een paar vriendinnetjes gehad. En ineens zag ik een meisje in het dorp fietsen. Ik noemde het toen nog een meisje van een jaar of 18, 19. Fietsen daar op een oude Opel-fiets. Met een rood gebreid mutsje op. Ik zie dat hele beet nog voor me. Ja, dat was jij toen. Halleluja. Met een rood, als je het nou zou zeggen. Oh, zo'n geitenwolle sokkenfiguur. Geweldig. Maar met een rood gebruid mutsje en met een zwarte jas fietsen ze door het dorp. En ik zag haar in een ooghoek voorbij komen. Oh. En toen voelde ik iets wat ik bij die andere meiden nog nooit gevoeld had. Ik was zo'n figuur die had, hoe noem je dat tegenwoordig, one night stand. Eén avond uit en dan, het was leuk, het was fijn en dan volgende week weer de volgende. Maar toen kwam ik Tineke tegen en toen was het zo speciaal. Toen dacht ik, oh, daar ga ik mijn best voor doen. Maar toen ik mijn best ging doen, zette zij er hakken in het zand. Nee, ik heb mijn vriendinnen en daar ben ik nog niet naartoe en bla bla bla. Afijn, uiteindelijk hebben we verkering gekregen, zijn we verloofd, zijn we getrouwd. Maar dat eerste jaar, iemand zegt wel eens, dan zit ik op de roze wolk. En dan zeggen ze, waren we daar nog maar even? Nou, ik moet er niet aan denken. Ik moest zoveel dingen afleren. Ik was gewend om mijn eigen boontjes te doppen. Ik had mijn eigen inkomen. Ik had een hele goede baan met de marine. Mijn vader had een autohandel en een benzinepomp en een garage. Dus wij reden in de mooiste auto's. Pa deed altijd de helft en wij deden de helft. Dus ik had een hele mooie wagen. Ik had een leren jasje aan. Ik was de boy van ons dorp. En ineens leerde ik Tineke kennen. En er moest aan mijn karakter geschaafd worden. Twee werden één, zegt de Bijbel. Maar dan moet je leren om te dealen met die andere persoon die ook haar eigen karakter inbrengt. En het eerste jaar was helemaal niet leuk. Was helemaal niet leuk. Vaak voor wederom geboren christenen is de liefde van God wel leuk. Maar als de Heilige Geest aan het karakter gaat sleutelen, dan denk je, auw, dat doet zeer. Dat is niet leuk. Maar het is God die het doet, het is de Heilige Geest die het doet, zodat jij als gereedschap gevormd wordt, dat je optimaal bruikbaar wordt in zijn koninkrijk. Ik hou nog steeds heel veel van erom, want ik zie mensen bezorgd kijken. 40 jaar getrouwd en ik ga nog steeds, als ik naar huis ga, ben ik helemaal verliefd. Herkennen mannen dat? Niemand er zijn hand op te steken, ja. Dan ben ik helemaal in de wolk. Ik denk, oh, ik ga naar mijn schatje toe, geweldig. Geweldig. Ik heb nog steeds die, hoe noem je dat? Ja, die chemie onder elkaar. En zo is het ook met de Heilige Geest. Als je eenmaal in die diepte van de Heilige Geest bent. Ik kan me echt niet voorstellen dat iemand dat los wil laten. Dat is zo geweldig om te weten dat je één geworden bent met Jezus. En daarom is het zo van belang, ook in de gemeente, dat je de Heilige Geest de ruimte geeft om mensen naar elkaar toe te laten groeien. Maar doe dat met overgave. En het gaat niet om jouw eigen ik. Het gaat niet om je gelijk. Het gaat nergens om. Het heeft ermee te maken, wil ik de keuze maken om één te zijn met mijn broer en één te zijn met mijn zus. Want die duivel is er als de kippen bij. Als er maar enige negativiteit is om erop in te springen en de gemeente de kudde uit elkaar te drijven. Laten we daar gefocust op zijn, ook in deze tijd. De duivel weet dat hij nog een korte tijd te gaan heeft. Hij weet het echt. Hij is ook een slimmerik. Hij weet dat het 11:55 is en dat Jezus op het punt staat om terug te komen. En hij zal er alles aan doen om de gemeente aan te vallen. Maar wees erop voorbereid. Hou die liefde onder elkaar in stand. Herstel die atmosfeer van eer in de gemeente. Om gewoon eens iets goeds tegen elkaar te zeggen. Om positief te blijven. Om juist als je een taak hebt gekregen. Om elkaar aan te moedigen. Niet jaloers te zijn. En gewoon te denken, oké, ik ben dankbaar voor mijn broer. Ik ben dankbaar voor mijn zus. Dan zal God misschien wel iets anders voor mij hebben. En tot die tijd blijf je bidden. En blijf je Gods vertrouwen. En dan zal Hij met jou aan het werk gaan. Zullen we nog samen bidden? Dank u wel, Vader in de hemel, voor uw herstellende liefde. Dank u wel, Heere, dat we mogen zien dat u bezig bent om ons aan te raken, ook in ons eigen natuurlijke vlees, in ons eigen ik. Heer, we willen vanmorgen opnieuw een besluit nemen om het in te leveren bij u. Om echt te zeggen, Heer, het gaat niet om ons, maar het gaat om u en uw koninkrijk. Op een gegeven moment zei een van de discipelen, ik moet minder worden en hij moet meer worden. En dat is mijn diepe verlangen ook voor de gemeentes in Nederland. Dat we meer van Gods koninkrijk, dat we meer van zijn manifestatie, dat we meer van zijn herstellende kracht gaan zien in onze levens. Heer, het gaat helemaal niet om ons. Maar het gaat om uw koninkrijk. Het gaat om uw verlossende werk. Het gaat erom dat buiten deze muren mensen aangeraakt worden door uw liefde en door uw kracht. Ik wil bidden voor eenheid. Ik wil bidden, Vader, dat uw liefde ons zal samenbinden. En uw liefde was onvoorwaardelijk. U verwachtte en vroeg niets terug van ons. U deed het omdat we uw schepselen zijn. U gaf het beste wat u had uit de hemel naar de aarde om ons bij uw vaderhart terug te brengen. Heilige Geest van God, raak onze harten aan deze morgen. En haal maar weg, Heere, wat nog niet door u geschaafd is, wat nog niet door u aangeraakt is. Heere, we willen zo graag nog meer van uw grootheid zien. Maar dat kan alleen als we onszelf neerbuigen. En als u meer gaat worden, als u meer ruimte krijgt in ons leven, als u meer ruimte krijgt in de gemeente, het gaat niet om ons, niet om structuren, niet om regels, maar het gaat om u en uw koninkrijk. En daarom bid ik ook voor de leiding van deze gemeente, Vader, raak hen aan met uw goddelijke liefde, dat zij de weg met u zullen gaan, dat ze uw stem zullen verstaan voor de gemeente als herders, om te zien wat er nodig is. Om de gemeente te laten groeien naar geestelijke volwassenheid. Dank u wel dat u bezig bent om situaties, om relaties te herstellen. Dank u wel dat u bezig bent om harten aan te raken. Alles wat de duivel geroofd heeft. Heer, wij proclameren en eisen het terug in de naam van Jezus. Alles wat hij geroofd heeft uit de gemeente. Alles wat hij geroofd heeft uit onze persoonlijke levens. Alles wat hij geroofd heeft uit relaties. Misschien zit je hier morgen alleen en is je partner thuis op de bank. Alles wat de duivel heeft geroofd, dat eisen wij terug in Jezus' naam. Je bent een onrechtmatige eigenaar. En de mens als schepsel behoort God toe. Heer, ik bid in de naam van Jezus dat u ons deze morgen tegemoet komt. Met uw kracht. Met uw heerlijkheid. Er werd gezegd vanmorgen in een gebed. Heer, laat ons uw heerlijkheid zien. Laat ons uw glorie zien. Dat is ons verlangen, dat we meer van uw glorie zullen zien. Ik wil toch, lieve mensen, tot slot een uitdaging in jullie midden leggen. Als jij iets hebt met je broer of je zus. Als jij iets ontdekt in je eigen hart van te veel eigen ik. Of van eigen eer. Of van je eigen gelijk. En je wil dat vanmorgen weg hebben uit je hart. Je wil dat weg hebben uit je leven. Je doet er alles aan, maar je weet niet hoe. Dan wil God je helpen vanmorgen. Dan wil de Heilige Geest je tegemoet komen. Om je hart aan te raken, om je hart te zuiveren, om je te helpen, te gaan staan en te zeggen, Heer, hier ben ik. Ga uw gang in mijn leven. Misschien loop je tegen dingen aan, waarin je nog steeds geen overwinning hebt behaald en het blijft maar knagen en je blijft er maar tegenaan lopen. En God zegt vanmorgen, hier ben ik. Hier ben ik. Als jij de herstellende liefde van God nodig hebt, vandaag, nu, op dit moment, dan wil ik je gewoon heel eenvoudig vragen. Door een stap te nemen, door het gewoon in de geest te laten zien, ga op je benen staan. Ga gewoon staan op de plaats waar je nu zit. Schaam je niet voor je broer of zus, maar ga gewoon staan op de plaats waar je nu bent. Als jij de herstellende kracht van God nodig hebt, in welk gebied ook van je leven, in welk gebied van je leven? Heer, ik heb uw herstellende kracht vandaag nodig. Heer, ik heb een doorbraak nodig in mijn leven. Ik loop tegen dingen aan. Ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Maar ik ga staan omdat ik het van u verwacht. Vanmorgen, vandaag, nu. Halleluja. Kijk, als er één schaap over de dam is. Halleluja. Vader, in de naam van Jezus. In de naam van Jezus bid ik. Als je er vlakbij staat, je mag je ogen open doen. Als je als broer of zuster vlakbij staat, dan vraag ik je. De mensen die gaan staan om daar je handen op te leggen. je zegenende handen op die personen te leggen. Amen. Dat is heel goed om elkaar te zegenen. Dan gaan we een algemeen gebed uitspreken. Heel goed. Leg je zegenende handen op je broer of op je zus. En laten we geloven dat als we zometeen samen bidden, dat de kracht, de opstandingskracht van de Heilige Geest op die persoon zal nederdalen. Opdat er een doorbraak zal komen in dat gebied waarvoor jij bent gaan staan. Vader, in de naam van Jezus dragen we al deze personen voor uw troon. En ik bid u, Heer, op dit moment dat er een doorbraak zal komen in dat gebied waarvoor ze zijn gaan staan. U weet het precies. We hoeven het niet eens tegen elkaar te vertellen. U kent elke hartsgesteldheid. Heer, en ik bid u, dring diep door in het hart van die personen die zijn gaan staan. Kom met uw herstellende liefde. Kom met uw herstellende kracht. Heer, en doe iets nieuws. Doe iets nieuws, Vader. In de naam van Jezus. We verlangen ernaar. Om getuigenissen te horen van uw doorbraken, Heer. Van uw glorie, van uw herstellende kracht. Heer, raak in ieder aan. In de naam van Jezus, die is gaan staan, Vader. Halleluja. Halleluja. Ga uw gang, Heilige Geest van God. Doe uw wonderbaar werk in onze levens, Heer. In de naam van Jezus. Laat heel even tijd voor nemen. Als jij erbij staat en je hebt een woord voor die persoon, of een beeld, of een bemoediging, spreek het maar uit. Spreek het maar uit. Richt je antenne op de troon. En als God iets wil doorgeven, spreek het maar uit voor die persoon. Het kan een doorbraak zijn. Het kan zo'n enorme oplift zijn in de geest. Hoeft maar een enkel woord te zijn. Misschien was jij die persoon wel die nu staat, die vlakbij een opgave was van ik kap ermee. Ik stop ermee, ik heb hier genoeg van. Maar dan is dat woord voor jou geweest. Zij die wilden opgeven, zullen nooit weten hoe dicht ze bij die doorbraak waren. En misschien was dat woord wel voor jou. Laat het diep doordringen in je hart. Laat het zijn als salfolie van de Heilige Geest. Het zal je oprichten in de naam van Jezus. Doe maar, spreek het maar uit. Spreek woorden van leven. Spreek woorden van herstel. In de naam van Jezus. Misschien kun je wat gaan spelen. In de naam van Jezus. Vader, ik bid in de naam van Jezus voor mijn broer, Heer. Dat u hem doorstroomt en aanraakt, Heer. U weet waarvoor hij is gaan staan. Dat hij een doorbraak nodig heeft in zijn eigen leven, Vader. Heer, misschien wel in relatie. Ik bid u in de naam van Jezus dat u hem te hulp komt met de kracht van uw Heilige Geest. Heer, dat u iets nieuws gaat doen in zijn hart, in zijn leven. Raak hem aan, Vader. En kom hem te hulp vanmorgen. In Jezus' machtige naam. Halleluja. 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 Ik bid voor mijn zus, Heer, dat u eraan raakt met uw goddelijke kracht. Dat u haar doorstroomt, Heer, met uw genezende kracht. Heer, uw opstandingskracht door dit lichaam, Heer, door deze tempel. Raak eraan in de naam van Jezus. Jezus' machtige naam. Halleluja. Halleluja. Ik bid ook voor mijn broer, Heer. Heer, dat u hem aanraakt, Heer, dat u hem doorstroomt. Heer, dat u uw Heilige Geest laat werken diep in zijn hart, Vader. Diep in zijn lichaam, diep in zijn leven. Heer, dat hij heel dicht bij u zal zijn. Uw onvoorwaardelijke liefde zal ervaren. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Misschien kunnen we onderwijl een lied met elkaar gaan zingen.